Vader, dank u wel dat we zo hier voor uw aangezicht mogen zijn. Vader, dank u wel dat u ons aanziet, dat u ons leidt in het zingen, in het aanbidden. Halleluja Adonai. Vader, dank u voor uw glorierijke naam. Dank u voor dit bad van liefde. Dank u voor wie u bent. Vader, ik wil zo bidden voor Erik. Heer, wilt u hem zegenen? U hem leiden en dat gaat u doen. U gaat door hem heen spreken en u gaat ons aanraken. Gemeente, zet je hart open en ontvang de woorden van liefde. In Jezus' naam zegen ik jou, Erik. Amen. Je zal je ook nog even voorstellen aan de gemeente. Je hebt nog niet eerder bij ons gesproken, dus laat ik verder aan jou over. Zegen.
Ja, goedemorgen allemaal. Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. Inderdaad, mijn naam is Erik van het Ende. Haie Bergstra zei al, pas op, ze noemen jou daar Evert. Maar het is Erik. Ik ben getrouwd. We hebben 3 kinderen. Mijn vrouw moet vandaag helaas werken. Mijn kinderen zijn er vandaag wel bij. Op dit moment ben ik parttime gemeentewerker in de ABC-gemeente in Hattem. En ik werk parttime voor Kamerzending, waar ik mee help bij het geven van de Kairos-cursus en bij het zendingscoach gebeuren. En de verbinding, denk ik, die wij hebben, dat zit hem daarin dat in het jaar 2000 zijn we als gezin uitgezonden naar Cambodja geweest. En daar hebben wij 12 jaar mogen werken. Ja, en het was namens Kamerzending waren we uitgezonden. En ik zie bij jullie, daar leeft de Kamer ook heel erg. Het doet me heel goed. Kamerzending is een hele mooie organisatie. Als ik weer mag kiezen, of als ik naar de zendingsveld zou gaan, als ik weer mag kiezen met welke organisatie, ik zou zo weer met Kamerzending weggaan. Hele mooie organisatie met de juiste prioriteiten. Wij hebben dan in Cambodja mogen werken. En misschien weet u het al, maar in 1923 gingen de eerste protestantse zendelingen, dat waren dan toevallig kamerzendelingen, die gingen naar Cambodja toe. Om daar het evangelie te verkondigen. Zij hebben de Bijbel vertaald in het Khmer, in het Cambodjaans. Ze hebben zangboeken geschreven, ze hebben discipelschapmateriaal gemaakt. En gaandeweg is de kerk gegroeid. Maar in het begin niet. In het begin was het heel veel zaaiwerk. Deze eerste zendelingen hebben echt pionierswerk gedaan. En pas begin jaren 70, toen begon de kerk echt te groeien. Maar toen in 1974, toen kwam Pol Pot aan de macht. Misschien heb je die naam wel eerder gehoord. En Pol Pot was bijna 5 jaar aan de macht. En heeft in die tijd 1,8 miljoen Cambodjanen vermoord. Door het toedoen van de Rode Khmer. En het betekende ook voor de kerk dat in 1979 waren er misschien nog maar 200 gelovigen in het hele land. In het jaar 2009 was het aantal inmiddels gegroeid naar 200.000. En dat is ongelooflijk. Wij hebben daar mogen werken en we zijn altijd heel bewust geweest dat we op de brede schouders hebben gestaan van hen die daar vorig hebben gewerkt. En ieder jaar weer zag je weer de kerk weer verder groeien. Weer 5%, altijd zo rond de 5%. Heel mooi om voor zendelingen daar te werken. Want je moet altijd maar weer nieuwe voorgangers opleiden. Nieuwe zonderschoolleiding, nieuwe jeugdleiding. En met zo'n groei, echt waar, het was geweldig werken. Echt, we mochten op de voorste rij zitten en te zien wat God doet in een land als Cambodja. Toevallig zag ik gisteren nog de statistieken. En Cambodja staat nog steeds in de top 10 van het land waar procentueel de meeste groei is in de gemeente. Heel mooi. Heel mooi. Maar ook de mensen daar, ik moet zeggen, die tot geloof kwamen, hadden een ongelofelijke toewijding. Ik kan er een hele dag over praten, over die mensen die we daar hebben ontmoet en over hun toewijding aan de Heer Jezus Christus. Vandaag hebben we het met elkaar over Timotheus. En Timotheus had het ook. Timotheus liet zich ook besnijden. Om maar een betere acceptatie te hebben onder de Joden. Zodat hij meer van het evangelie kwijt kon. Nou, dat is toch een enorme toewijding, of niet? Ja, mannen, broeders? Naar de dienst, besnijdenis? Ja? Nee, maar echt waar. Dat is echt een toewijding voor de Heer. Nou, we hebben al samen gebeden. Maar voordat wij via de Kamerzending werden uitgezonden, nou, vroeg Kamerzending of hij stage wilde lopen in een gemeente. Nou, dat was in een gemeente in Duitsland, een kamergemeente. En de vriend van de voorganger daar, hij organiseerde op een dag, ja, hij was Amerikaan, hij organiseerde een roast him en toast him dag. Hij zegt, onze voorganger, hij zegt, we maken bijna iedere dag gehakt van hem. Hij zegt, we moeten ook een keer een toast uitbrengen op onze voorganger. Nou, en de Duitse gemeente weet heel goed hoe dat moet. En het was ook een hele mooie dag. Het was in die zin ook een onvergetelijke dag. Maar ook in de jaren daarna heb ik daar nog heel vaak aan gedacht. Aan de roast him en toast him dag. Want helaas is dat waar. Helaas is dat waar, ook in onze kringen. Zonder te veroordelen. Onze leiding in de kerk, de voorgangers, er zijn meer dagen dat we gehakt van hem maken dan dat wij op hem proosten. Nogmaals, het is niet om te veroordelen, maar het is dus ook een keer om te kijken vanuit de zicht van de voorganger. Het is helaas zo, en ik wou dat ik het anders kon zeggen. Nou, mijn zoon, die doet dit jaar examen. En hopelijk slaagt hij. En pas geleden moest hij dan kiezen welke richting hij op gaat. En hij zei van, nou, hij gaat theologie studeren. En ik zeg, nou jongen, goed zo. Maar ik moest er wel even over nadenken. Ik moest wel weer denken aan de roast him en toast him dag. Want jullie hebben net denk ik ook een vacature uitgeschreven. Maar er staat niks in van dat je een olifantenhuid moet hebben. Maar het is wel een beetje zo. Als je ergens voorganger wil worden, als je betrokken wilt zijn in het gemeentewerk, als je leiding neemt, ja, dan heb je wel een beetje een olifantenhuid nodig. Als zeg maar, uw zoon bij u kwam en zei van, nou, ik ga theologie studeren en ik wil graag voorganger worden hier in deze kerk, wat zou u dan zeggen?
Sterkte.
Sterkte, nee. Ja. Nou, en daar wil ik het vandaag even over hebben. En dan gaan we eerst lezen uit de Handelingen 16, vers 1 tot en met 3. Handelingen 16, vers 1 tot en met 3. En het gaat over Paulus en Timotheus. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in de plaats aan wonen. Want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. Hij is Paulus. Paulus neemt hier Timotheus onder zijn hoede. Wij noemen het mentorschap. Paulus heeft oog voor de volgende generatie. Niet alleen dat ze het geloof ontvangen, maar ook dat ze verantwoording nemen in de gemeente. Paulus die zet het ook om. Hij neemt Timotheus mee en Timotheus wordt deel van het team wat gemeente gaat stichten, zeg maar alles tussen Jeruzalem en Rome, Spanje, noordoosten van de Middellandse Zee. Een gemeente stichtend team wat overal naartoe gaat en overal waar ze komen proberen ze een gemeente te stichten tot eer van de Heer Jezus Christus. En Timotheus gaat ook mee. En als Paulus dan ergens is en in een van de vorige gemeenten is wat, dan zegt hij, Timotheus, ga jij er maar eens heen. Deze gemeente heeft een bemoediging nodig. Deze gemeente heeft vermaning nodig. Die gemeente heeft dat nodig. En Timotheus wordt nog wel eens erop uitgezonden om zo gemeenten te helpen. Nou, en dat gebeurde ook in Efeze. Paulus zegt tegen Timotheus, ga maar naar Efeze. Er is een valse leer, krijg daar de overhand. En zet je daarin voor een paar jaar, neem de leiding. En zorg dat die valse leer weer de gemeente uitgaat. Nou, Paulus gaat er naartoe, hij komt in die gemeente terecht. Timotheus gaat er naartoe. En dan minachten ze hem. En dan minachten ze hem omdat hij jong is. Nu, wat voor de ene cultuur jong is, is misschien niet zo jong voor de andere cultuur. Hij was toen 35 jaar ongeveer. En hij wordt nog bestempeld als jong. En hij wordt daarom geminacht voor zijn bediening. Nou, daar wil ik graag met u lezen. En daar gaat de preek ook over. Dat staat in 1 Timotheus 4, vers 6 tot en met 16. 1 Timotheus 4, vers 6 tot en met 16. De taak van Timotheus. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goede dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en de onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging, door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u toehoren. Dus vers 8 en 9 heeft het over de oefening van de godsvrucht. Een beetje een ouderwetse term. Je hoort het echt niet dagelijks. Maar de Bijbel noemt dat nu eenmaal zo. Maar dat is dus in je leven, dat je vrucht draagt ter eer van God. We ontvangen genade. En die genade mogen we dan ook weer doorgeven. En dat wordt dan bedoeld met het oefenen in de godsvrucht. En Paulus maakt dan een beetje een vergelijking met iemand die sport. Dat doet hij ook in andere gedeelten van de Bijbel. En dan maakt hij ook wel eens dit soort vergelijkingen. En dan, als je inzet voor de sport, dan heb je toewijding nodig en discipline. Met alleen toewijding kom je er niet. Want stel voor, je voetbalt zaterdags. Je gaat naar training door de week. Iedere zaterdag ben je op tijd. Maar als je niet de discipline hebt om op vrijdagavond op tijd naar bed te gaan, dan zul je die zaterdag net dat missen wat de overwinning kan geven. Nou, dat is ook in godsvrucht zo. Paulus moedigt aan om dat te oefenen. Het is een proces waar je in mag groeien. Maar het is een heel belangrijk proces. Daarom staat dan ook in vers 9, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Het beoefenen van de godsvrucht behoort op onze prioriteitenlijst te staan. En ook in de gemeente, als dat niet op onze prioriteitenlijst is, we zullen echt nooit dan tevreden zijn. Het is een heel belangrijk onderdeel in het geloofsleven van de christen. En dan zegt het Bijbelgedeelte, en dan heeft dat gevolgen, of dan heeft dat beloftes voor het leven nu en ook voor de toekomst. En dat is denk ik heel, heel waar. Ik denk bij mezelf, als de Heer God mij niet bij de kraag had gegrepen toen ik jong was, dan was ik nu echt een hele andere kant op gelopen. Ik was echt heel ver van God afgedwaald geweest. En nu kan ik me niet voorstellen hoe het zou zijn om in dit leven, om vandaag, zonder de Heere God te leven. En je ziet wel eens om je heen, en kijk maar bij je vrienden en familie, en dan denk je, jongen, wat jammer. Wat jammer dat je dit leven zonder God moet aangaan. Terwijl er zo'n mooi aanbod ligt van de Heere God. En dan heeft het tegelijkertijd ook een belofte voor de toekomst. Want het wordt alleen maar beter. Die relatie met God. De zegen van God. We mogen weten dat we in de eeuwigheid bij onze Vader in de hemel zullen zijn. Het wordt alleen maar beter. Hele mooie belofte. Die de Bijbel, die de Heere God ons geeft. En het is natuurlijk gebaseerd op wat we net gevierd hebben, het paasfeest. Waar de Heer Jezus plaatsvervangend voor ons gestorven is. En ook weer uit de dood is opgestaan. En daarom is de weg naar de Vader is weer vrij. En toen de Heer Jezus gekruisigd was, hing er een bordje boven het kruis met de reden waarom hij gekruisigd werd. En het was dan omdat hij de koning der Joden zou zijn. Maar wij weten denk ik wel de echte reden. De echte reden. We kunnen ons gewoon onze eigen naam daarin vullen. De Heer Jezus. De reden dat hij voor ons gestorven is. Is voor ons. Heel persoonlijk. Voor Erik van het Ende. En vul je eigen naam er maar in. Nou, en deze God. En deze God die mens geworden is. Voor ons aan het kruis gegaan is. En weer opgestaan is uit de doden. Deze God wil een persoonlijke relatie met een ieder van ons. En hij geeft ons de belofte voor dit leven en voor de toekomst. En dat zegt dit gedeelte dan ook. Dit is een redding voor iedereen. Voor hen die goed doen, voor hen die kwaad doen, de rechtvaardigen, onrechtvaardigen. Het regent voor iedereen en de redding is ook voor iedereen. En God biedt het iedereen aan. Net als een cadeau, hij geeft het. Maar je moet het nog wel zelf aanpakken. Om een of andere reden heeft God ons de vrije wil gegeven om te zeggen van nee, ik hoef het niet. Ik ga liever mijn leven zonder u. Ik heb liever de eeuwigheid zonder u. Die keus heeft God ons gegeven. We mogen het geschenk aannemen of we mogen het weigeren. Daarom, dat is ook nog een reden om je echt te oefenen in de godsvrucht. Dat anderen ook de Heer mogen leren kennen. Daar komt de uitspraak ook vandaan dat jij bent misschien de enigste Bijbel die sommige mensen zullen lezen. Nou, Paulus roept dus Timotheus op te oefenen in de godsvrucht. Want hij zegt van je moet ook een voorbeeld zijn. Je moet een voorbeeld zijn voor de mensen die jou minachten. Die jou niet geschikt houden als leiding van de gemeente. Zeg, wees een voorbeeld. Persoonlijk, als ik Paulus was geweest, weet je, ik had een brief geschreven naar die gemeente. Van, zijn jullie me wel goed wijs? Dit is Timotheus. Van jongs af aan zijn hem de schriften onderwezen. Door zijn moeder, door zijn oma. Hij is in de gemeente terechtgekomen. Hij is in ons team terechtgekomen. Als ik ergens een probleem heb, kan ik Timotheus ergens naartoe sturen. Ik heb hem horen onderwijzen. Jullie hebben hier een pracht van een kerel. En dan zitten jullie te zeuren over zijn leeftijd. Dat had ik gezegd. Maar Paulus niet. Paulus zegt van Timotheus, je moet een voorbeeld zijn. En dat is dienend leiderschap in de praktijk. Dat wat Jezus zegt in Johannes 13, je moet leren elkaar de voeten te wassen. Leren elkaar lief te hebben. En dat is dan een getuigenis. Ik zal het ook voorlezen. Dat komt uit 2 Timotheus 2, 14 en 15. Daar zegt Paulus eigenlijk hetzelfde. Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf wel beproefd door God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Wat Paulus hier op dezelfde manier eigenlijk zegt, Hij zegt, je moet niet gaan twisten daarover. Je moet niet in een woordentwist komen met elkaar. Want dat is alleen maar een slecht getuigenis. Een slecht getuigenis voor hen die toehoren. Wees maar gewoon een voorbeeld. En dat is ook geen toeval dat het dan in relatie staat met de oefenen van de godsvrucht. Jezus zegt ook, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Als je beoefent in de godsvrucht, dan word je ook natuurlijk automatisch ook een voorbeeld. En een voorbeeld zijn is wel belangrijk. Als beide ouders roken, dan is het geen wonder als straks de kinderen zeg maar ook roken. Ik heb een oud verslag ergens gelezen uit de 90e jaren. En die zeggen, maar dit is ook zo in de kerk. Als beide ouders regelmatig, dat is niet regelmatig in de zin van één keer per jaar met kerst, maar regelmatig in de zin van iedere week naar de kerk gaan, dan 72% van de kinderen worden dan ook getrouw in de kerkgang. Is dat niet zo? Gaan de ouders niet getrouw, gaan ze niet naar de kerk? Dan is dat maar 6%. Daarom zegt Paulus, begin dan geen woordenstrijd. Dat is alleen maar een slecht voorbeeld. Wees maar een voorbeeld. Want soms heb je wel eens gelijk. Maar dan is een woordenstrijd niet de juiste oplossing. En dan, dat staat er niet. Dat moet ik zeggen, dat leg ik er wel een beetje in. Maar ik denk dat Timotheus zich een beetje aan het terugtrekken is. Hij had die taak gekregen. Hij moest daar even naartoe gaan voor een paar jaar. En probeer die valse leer uit de gemeente te krijgen. Maar nu wordt hij daar geminacht. Hij wordt niet geaccepteerd. En hij laat een beetje de schouders zakken. Hij trekt zich langzaam terug. En dat is denk ik de reden waarom in het tweede gedeelte van wat we gelezen hebben, dat Paulus daar begint over zijn taak. Hij zegt, en laat je leeftijd geen excuus zijn om niet je taak uit te voeren. En maar kijk maar, dat zei Paulus niet, maar kijk maar in de Bijbel. Jeremia was ook heel jong. Daniel was ook heel jong. Samuel was ook heel jong. Jozef was ook heel jong. En Paulus zegt dus tegen Timotheus, omdat je jong bent, laat je daarom niet minachten. Maar ga voor de taak die jou gegeven is. En de taak die je heeft, is een hele mooie taak. Hij mag het woord van God onderwijzen. Ook in 2 Timotheus, er staat iets heel, ik vind het heel mooi over het woord van God. 2 Timotheus 3:16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En Paulus zegt dus, Timotheus, oefen je in de godsvrucht, wees een voorbeeld, maar vergeet ook jouw taak niet. Jouw taak is om het woord te onderwijzen en dit woord recht te snijden. En het is heel mooi als je dat mag doen. Willow Creek, daar zeggen ze, de plaatselijke gemeente is de hoop van deze wereld. En ik geloof dat echt. Ik ben het er helemaal mee eens. Dat de plaatselijke gemeente is de hoop van deze wereld. Want het is een heel raar fenomeen. Je kunt een gemeente hebben, die zit er gewoon te zeuren over iemand die 35 is. Maar aan de andere kant, als je naar Zuid-Amerika gaat, of je gaat naar Manila, en je gaat naar de sloppenwijken, dan zijn daar gemeenten. Christenen zijn daar actief. En of je nou naar een ebola-gebied gaat in Afrika, of een TB-kliniek ergens in Azië, de gemeente van God draait zijn hand er niet voor om. Die gaan er naartoe. Zelfs in Syrië. En dat is wel ongelooflijk. He, aan de ene kant zitten ze te zeuren over hele kleine dingen. Maar bij dat, en dat stopt de gemeente niet. Het is niet zeg maar dat hier de Krottenwijk is en hier stopt de kerk. Nee, de kerk die gaat erheen. Die gaat erheen om hoop te brengen. En dat is een hele mooie taak. En als je theologie wil studeren, ja, je komt in de gemeente te werken, waar mensen zitten zeuren over heel kleine dingen, maar kijk eens naar het grote verhaal. Het is een hele mooie taak die je meekrijgt, want je mag de hoop brengen. En de hoop heeft een naam gekregen, Jezus Christus. Timotheus mocht deel zijn van iets heel moois. Dat was die generatie, die ging naar India, Afrika, en zijn team was dan bij de Middellandse Zee. Overal gemeenten stichten, ter ere van de Heere God. En deze gemeenten, die gaan de Krottenwijken in, die gaan gebieden in waar ebola is, waar oorlog is, om hoop te brengen. Hele mooie taak in het koninkrijk van de Heere God. Tot slot wil ik dit zeggen. Dus in de brief van Timotheus, wat we net hebben gelezen, waar Paulus dus aan Timotheus schrijft, hij bemoedigt Paulus Timotheus aan om te oefenen in de godsvrucht. Om een voorbeeld te zijn, maar dat niet alleen, ook om zijn taak op te nemen. Nou, en ik denk diezelfde boodschap geldt voor ons allemaal. Dat we oefenen in de godsvrucht, een voorbeeld zijn en onze taak op ons nemen. Want wij mogen de belofte, de hoop voor deze tijd waarin we nu leven, maar ook voor de toekomende tijd, mogen we vertellen. Hele mooie taak aan ons gegeven. En natuurlijk waar dit gedeelte ook over gaat, is ook speciaal voor de jonge mensen. Koning David die liep nog bij de schapen. Maar God haalde hem bij de schapen vandaan, want hij had een taak. En ook als gemeente moet je de jongeren zeg maar bij de schapen vandaan halen. Want binnen de gemeente hebben de jongeren ook een taak. Als je mij vraagt, van mij hoeft niet te wachten totdat je 40 bent. Als jij de brugklas van het voortgezet onderwijs hebt doorlopen, je bent 14 jaar, draag je steentje maar bij de kerk. Wees deel van de gemeente waar je bij hoort, om samen de hoop die we hebben te verkondigen aan de mensen om ons heen. En als je dat doet, dan zullen mensen zeggen van, je hebt de verkeerde kleur haar, je hebt de verkeerde keuze van kleding gemaakt, en allemaal die kleine dingen. En het zul je hebben, wees maar gewoon een voorbeeld. Wees maar gewoon een voorbeeld voor deze mensen. En richt je op de taak. En richt je om de taak om de hoop te verkondigen die wij hebben. Laten we samen bidden. Heer God, we willen u danken voor uw woord. Dank u wel dat u iedere dag naar ons omziet. Dank u wel dat u ons niet alleen laat. Heer Timotheus had bemoediging nodig, Heer. En wij hebben soms ook bemoediging nodig. Heere God, en dan willen we u danken. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor elkaar. Heer, dat wij zo met elkaar, Heer, met vreugde u mogen dienen. Heere God, we hebben het gehad over de hoop die we hebben. Voor vandaag en ook voor de toekomst. Heer, dank u wel. Dank u wel voor uw genade die wij mogen ontvangen. En dank u wel voor de hoop die we hebben. Heer, en deze genade en deze hoop, Heer, willen we ook doorgeven aan de mensen om ons heen. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Heer, en hoe onvermaakt we ook zijn, Heer, wilt u ons tegemoet komen hierin? Heer, want wij zien uit naar de eeuwigheid met u. Heer, maar we zien er ook naar uit, Heer, dat ook de mensen om ons heen, Heer, ook bij u zullen zijn voor de eeuwigheid. Heere God, we hebben het ook met elkaar gehad over de zending, over het zendingswerk in Cambodja. Heer, als we zo zien in de wereld om ons heen, Heer, hoe echt de wereld in brand staat. Heer, willen we bidden, Heer God, dat ook in deze dagen, Heer, dat we bidden voor een machtige werking van uw geest. Heer, dat er nog vele arbeiders worden uitgezonden om de oogst binnen te halen. In Jezus' naam. Amen. God zegen allemaal.